drummer die even invalt. Hè? Heel goed. We gaan verder lezen uit het Lucas-evangelie over Maria. Annelies heeft al het verhaal verteld, maar we lezen nog even uit Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Zij heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, Ave Maria. Jij bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria, God heeft jou zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dit gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over jou komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon. Ondanks haar hoge leeftijd, zij is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen, laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Tot zover de lezing. Na de preek zingen we met elkaar opwekking 689. Nou, tjonge, zo'n bekend verhaal, altijd toch wel weer heel bijzonder, hè? Zo'n meisje. Hoe oud zou Maria geweest zijn? Als je daarover gaat zoeken, dan vind je uiteenlopende leeftijden. 12 wordt er wel gezegd. Dat is heel erg jong. 13, 14, 15, 16. Niet veel ouder in elk geval. In die tijd was de leeftijd om in ondertrouw te gaan zo ongeveer 15 jaar, 14 jaar. En dan ging hij ook aan kinderen denken. En in veel Afrikaanse landen is dat nog een beetje de standaard, hè, tienermoeders. Bij ons minder. Bij ons noemen we dat dan, ja, een ongelukje. Wat gaat er nou om bij tienermeisjes in Nederland, in Maassluis? Kun je nou dat voorstellen dat je tiener bent en dat je veel moet denken aan een lief? Voor de meeste meisjes zal dat een jongen zijn, voor sommigen een meisje. Nou, dat kun je nog wel voorstellen, dat je daar veel mee bezig bent. Maar dat je dan ook meteen denkt aan trouwen en aan kinderen krijgen als je 15 bent. Ik kwam dit tegen op internet van een meisje dat uiteindelijk 15 jaar geworden is, Anne Frank. Dus dit heeft ze geschreven in haar dagboek toen ze 14 was, misschien net 15. Liefde. Wat is liefde? Ik geloof dat liefde iets is wat eigenlijk geen woorden kan hebben. En gaat ze toch woorden eraan geven? Liefde is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. En daarbij hoort op den duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets weggegeven en iets ontvangen. Die Anne Frank was een beetje een denkertje, hè? En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, nou in die tijd, of een kind krijgt of niet, dat komt er allemaal niet op aan als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Ik zeg niet dat alle meisjes van 15 zo denken, maar Anne Frank, Joods meisje, 15 jaar, dacht zo. Weggeven en ontvangen heeft het over. En wel of niet kinderen krijgen. Nou, dat is het bruggetje naar dat andere Joodse meisje van 15 dan, dat is Maria. Maria is op dat moment al min of meer verbonden aan Jozef. Hè? Dat werd geregeld door je ouders. Zo 13, 14 jaar. Jij gaat met die. Dat ging zo, gaat in veel landen nog zo. En kinderen krijgen is dan al niet zo heel ver meer. Apart, hè? En misschien loopt Maria daar wel aan te denken. Misschien liep ze inderdaad al deeg te kneden, wat Anneliese vertelde. En dan staat er ineens dus die engel voor haar die ook voor Zacharias stond, Gabriel. Niet bang zijn, zegt hij nadat hij haar gegroet heeft, Ave Maria. Niet bang zijn, want natuurlijk schrikt ze zich ondersteboven. En dan komt daar achteraan, jij zult in je schoot ontvangen en baren een zoon. Heb je ook die woorden van Anne Frank, hè? Weggeven, ontvangen, een kind. Nou, dit is wel heftig. Dat zal tegen je zo gezegd worden. Als je eventjes je gedachten de vrije loop laat denken. Ja, wie denkt die engel nou helemaal dat hij is, hè? Wat heeft hij over Maria te vertellen? Waarom zou Maria meegaan in zijn plan? Kan zij nog weigeren? Baas in eigen buik, hè? Bij Zacharias hoorden we tenminste nog wat gesputter. En hoewel we nu weten dat het ook niet helemaal netjes was, dat begrijpen we wel. Zacharias ging er niet zomaar in mee in dat kinderen krijgen. Die zegt, joh, daar ben ik veel te oud voor. En dat begrijpen wij misschien toch wel beter dan de reactie van Maria, want die protesteert niet, die vraagt alleen maar van hoe gaat dat gebeuren, niet van ho ho ho, nee, hoe had u dat gedacht? En als je nou moet kiezen, hè, welke reactie zou je nou zelf geven? Die van Zacharias of die van Maria? Want dat staat in contrast met elkaar. En nu denk je vanmorgen, dan is het gewenste antwoord, ja, ik zou het antwoord van Maria geven. Ik zou meegaan met Maria. Nou ja, het was natuurlijk wel een beetje naïef, hè? Een beetje impulsief. Oké, dat gaan we doen. Kindje krijgen van God. Als jij God zou zijn, de Allerhoogste, hè? En je wilt iets heel erg belangrijks gaan doen hier op aarde, wie zou je dan gaan zoeken? Een man met veel levenservaring of een tienermeisje? Als je vanuit de hemel iets groots wil neerzetten op aarde, waar moet je dan zijn? In het huis van zo'n meisje of in de tempel bij een priester? Waar moet je dan zijn? Waar maak je de meeste kans van slagen? Als je de wereld wilt gaan veranderen, dan schakel je toch de belangrijkste mensen in, mensen die een topfunctie bekleden. Mensen die weten hoe het leven in elkaar zit, die aan de knoppen zitten, zeg maar. En wat doet God? Nou, hij schakelt die topfuncties niet uit. Hij gaat eerst naar die priester, hè? Die man met levenservaring. Maar dan gaat hij naar dat tienermeisje. En aan dat meisje geeft hij misschien wel de belangrijkste opdracht die een mens ooit op aarde heeft gekregen. Dat meisje krijgt die opdracht. Als jonge vrouw kan zij iets wat ik als oudere man nooit zo op die manier zou kunnen ontvangen. Dus lichamelijk, biologisch gezien, dat kunnen wij mannen niet. Maar misschien ook wel mentaal, geestelijk, want het gaat erom hoe ontvankelijk ben je. Hoe ontvankelijk ben je? En bij mannen, ik weet wel, ik generaliseer, ik ga het zo meteen ook wat nuanceren, maar even lekker zwart-wit. Bij mannen is er vaker een blokkade dan bij vrouwen. Dat is gewoon zo. Als Jezus opgroeit, hè, gaat hij in Johannes 3 praten met Nicodemus. Dat is toch een bijbelgeleerde, hè? Denk, heeft hij een goed gesprek mee. En dan komt hij in Johannes 4, meteen erachteraan, ook zo'n tweeluikje man en een vrouw, Zacharias en Maria. Nicodemus, de Samaritaanse vrouw, een vrouw die al heel veel relaties heeft gehad en dat lukt allemaal niet. Dan denk je, tegen wie heft Jezus nou zijn wijsvinger op en tegen wie zegt hij twee keer, voorwaar, ik zeg jou. Wij zouden denken, tegen die vrouw natuurlijk, die moet even een donderpreek krijgen, wat is dat voor een leven? En Jezus zegt het tegen Nicodemus, die bijbelgeleerde, tegen die man. Als Jezus in Iran zou komen, nu vandaag, 2023, voor wie zou hij nou meer sympathie hebben? Voor de geestelijke leiders, daar de Ayatollahs, die Allahu Akbar, God, Allah is groot, die daar de macht hebben, die dat roepen. Of voor de vrouwen die daar met gevaar van eigen leven onder die macht proberen uit te komen. Weet je, het is in deze wereld hard tegen zacht. Hard tegen zacht. Dat weet God als de beste. Je hebt mensen die gaan uit van hun eigen kracht. Die grijpen de macht en die nemen wat ze willen. Nemen. Dat is de ene categorie. Je hebt ook mensen die ontvangen omdat ze niet anders kunnen. Die zijn afhankelijk van wat ze krijgen. Die ontvangen, die zijn ook ontvankelijk. Als je krijgt wat je zelf niet kunt bemachtigen, dan noemen we dat genade. Je krijgt iets, genade. De engel noemt Maria begenadigde. Jij bent iemand die kunt ontvangen en die ook gaat ontvangen. Jij kunt dat als de beste, als tienermeisje. Jij bent niet in de positie om te grijpen. Oké, dan ga ik via jou de wereld veranderen. Dus de hele mannenwereld staat op zijn achterste benen. Dat kan toch niet? Dus de man in ons allemaal, dit kan toch eigenlijk helemaal niet, zo'n maagdelijke geboorte, dat je daar nog in gelooft, dat je dat nou nog vandaag staat te verkondigen, joh. Als wij het niet kunnen grijpen, als wij het niet kunnen begrijpen, kan het niet bestaan. Als wij, mannen, geen zaad geven, worden er never kinderen geboren. Oh nee, zegt God, die ons mannetjes ook gemaakt heeft. God de Allerhoogste. Oh nee, worden er dan geen kinderen geboren? Zijn jullie de schepper? Het is hard tegen zacht. Hoe zal ik u ontvangen? Nou, Maria vraagt dat ook. Hoe zal dat gaan? En dan raakt ze zwanger van het kind, de zoon van de Allerhoogste. En ze raakt zwanger van de woorden die de engel tegen haar spreekt en die God tegen haar spreekt. Dus ze raakt helemaal vol van God. Die woorden gaat ze ook met zich meedragen. Ik wil het even laten zien. In hoofdstuk 1 vers 37 zegt de engel tegen Maria, geen woord is voor God onmogelijk. Dus niet geen ding, maar geen woord. God zegt iets, dat gaat gebeuren. En dan zegt Maria ook letterlijk, laat met mij gebeuren volgens uw woord. Volgens wat u zegt. En dan de herders gingen het woord zien dat gebeurd was. Dat de engelen hadden uit de hemel tot hen gesproken en gezongen. Ze gaan het woord zien en ze vertelden het woord over dat kind. En Maria bewaart dan alle woorden in haar hart. Dus God spreekt en het is er. Het komt bij je binnen en je gaat dat, ja, met je meedragen, in je hart, onder je hart. Dat is zwanger raken van de woorden van God. Zwanger van een bijbeltekst. Van de week sprak ik nog iemand die zei, ik ben zo blij dat ik bijbelteksten geleerd heb vroeger. Ik draag ze bij me. Kan ook gebeuren bij een preek. Dat die zo binnenkwam, dat je denkt, daar blijf ik op kouwen en herkouwen. Daar ben ik zwanger van. Of een rake profetie. Die kun je met je meedragen. Dit woord is voor mij, dat draag ik met me mee. En je gelooft, hier gaat iets nieuws uitgeboren worden. Dit gaat mijn leven en mensen om mij heen veranderen. Dus Maria bewaarde de woorden in haar hart en het kind in haar buik. En het woord wordt vlees. Zoon van de Allerhoogste. Nu is er misschien iemand in de kerk die denkt, dit is eigenlijk dus een verhaal alleen voor de vrouwen en dan eigenlijk ook alleen nog maar voor de jonge vrouwen. En de mannen zijn vanmorgen bij voorbaat af. He, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk en ik kan er niks aan doen, maar ik ben mannelijk. En u moet even goed lezen wat daar staat in Genesis 1. Daar staat niet, God schiep de mens mannelijk of vrouwelijk. En het is heel zwart-wit. Mannelijk en vrouwelijk naast elkaar, bij elkaar, ook wel binnen één mens. Hoe denk je dat God een vrouw uit een man heeft kunnen maken? Hoe denk je dat een man uit een vrouw geboren kan worden? Dat ligt heel dicht bij elkaar, de mannelijke en de vrouwelijke component. Want uiteindelijk kunnen wij het allemaal ontvangen, toch? Er zitten hier mannen in de kerk, dat weet ik zeker, die hebben nu hun antennes zo staan, die willen ontvangen. En Abraham kon dat, en Samuel kon dat, spreek Heer, uw knecht luistert. En David kon dat, was vol van God, zwanger van God, de psalmen. Maar het is wel waar over het algemeen, mannen kunnen daar wel meer moeite mee hebben met ontvangen. Vooral, dus niet alleen maar door nature, door geboorte, maar ook door nurture, opvoeding, door de cultuur, dat je meer moeite hebt om te ontvangen. Ik heb al zo vaak gezien in mijn kerkelijke leventje, als één van de twee naar de kerk gaat, is dat 9 van de 10 keer de vrouw. Is gewoon zo. Als je een groepje organiseert, of een gebedsgroep, vrouwen zijn in de meerderheid. Dat is gewoon zo. Als het evangelie Europa binnenkomt, Lydia, een vrouw. Wie staan er het eerst bij het graf? Vrouwen. Zij gelooft in God, hij vindt dat vaak maar lastig. Zacharias ervaart een blokkade, Maria ervaart een opening. Zo is het. Maar nou het goede nieuws, die opening ziet Jezus dan als hij geboren wordt en gaat werken. Die opening ziet Jezus ook bij mannen. Hij ziet ook een mogelijkheid voor mannen. Op een dag is Jezus ergens aan het werken in een huis. En dan is daar druk en zo. Dan komen zijn moeder en zijn broers daar. En die kunnen niet naar binnen. En dan zeggen de mensen binnen, hey, je familie is er. Kijk, en dan zegt Jezus dit. Dat is heel erg leuk. Mijn moeder en mijn broers, weet je wie dat zijn? Dat zijn degenen die naar het woord van God, heb je het weer? Die naar het woord van God luisteren en er naar handelen. En dit zegt hij in Lucas 11 nog een keer. He, als iemand zegt, zalig de borsten die jou gezoogd hebben en zo, de schoot die jou gedragen heeft, dan zegt Jezus, dat kunnen jullie allemaal zijn. Als je dit heel letterlijk neemt, goed, dan kun jij de moeder van Jezus zijn. En we zijn deze week een beetje zwanger. Ik, even een leuk verhaaltje. Ik heb 3 zussen. Toen mijn jongste zusje geboren werd, Nel, die zit 4 jaar onder mij. Ik vond dat zo lief. Ik was 4 jaar, hè. Dus ik vraag aan mijn moeder, als jij er nou later niet meer bent, mag ik dan Nels moeder zijn? Nou ja, goed. We hebben het wel heel goed met elkaar, Nel en ik trouwens. Toen ik een tiener was, kwam er een meisje in Schiedam wonen. Ze was 14 jaar toen. Ze kwam bij ons op de club en ze hield een inleiding. Want dat deden we dan om de beurt over een stukje uit de Bijbel. En ze las haar inleiding voor. Het begon zo. De eerste keer dat ik dit stukje uit de Bijbel las, kon ik er niets uithalen. Toen ging ik bidden. Toen las ik het nog eens en toen viel mij op dat, nou ik weet niet meer wat haar opviel, maar ik zat, wat gebeurt hier nou? En de leider van de club, die die vond het ook heel bijzonder, want dat maakten wij niet mee in ons gereformeerde wereldje. Bidden. Dus die leider van de club, die zei, wil je het nog een keer voorlezen, jouw inleiding? Nou, dat deze. Ik weet niet meer wat haar opviel, maar zij viel mij op. En ik ben op haar gaan letten. Alleen al de manier waarop ze haar Bijbel las, dan deed ze zo eerbiedig ze haar achter de oor. Die toewijding, ik dacht, als ik echt dominee wil worden, dan vraag ik aan haar of zij mijn vrouw wil worden. Zo is het gekomen. Dus ik was geraakt door het ontvankelijke bij haar. Ik dacht, dit is zo mooi. Dit kan mij zo helpen om een goede dominee te worden. En als iemand er nou niet zo voor open staat, en misschien zie ik je wel, denk je wel, joh, zeg maar gauw aan me, want ik wil hier helemaal niet naar luisteren. Hè. Hier is een preek. Een rijke bijvoorbeeld. Iemand die heel rijk is. Die heeft toch helemaal geen behoefte aan de hemel en aan kerst en zo. Dat is allemaal wel leuk. Gaan we lekker eten en zo. Maar niet echt dat verhaal van Jezus in je leven. Nee toch? Kan zo iemand wel gered worden? Die dus vol blokkades zit. Die gewend is om te nemen wat hij wil. In plaats van te ontvangen. Want ja, dat hoeft hij niet. Hij kan alles pakken wat hij wil. Iemand die zwanger is van, nou ja, Formule 1, daar kun je zwanger van zijn, machtig. Voetbal. Of gewoon zwanger van gemakzucht. Draag je dat zo met je mee, gemakzucht? We hebben al geen zin om te geloven naar de kerk te gaan. Vlieg op. Arrogantie, ik heb dat helemaal niet nodig, zeg mij niet zoveel. Kan God daar doorheen komen? We zongen daarnet aan het begin van de dienst in het Engels. Echt een heel mooi lied, dan moet je thuis nog eens draaien. De woorden die u sprak, Heer, ben ik alweer vergeten. Het vuur van uw belofte is alweer uitgedoofd. Ik bouwde zelf een altaar van dingen van de wereld. Vergeef mij toch mijn ongeloof. Hernieuw het vuur in mij. En Jezus vertelt over mannen vooral die het moeilijk vinden om zich aan God over te geven, om God te ontvangen. En dan worden de discipelen worden daar zenuwachtig van en die vragen dan, wie kan er dan nog gered worden? Als een rijke niet zalig kan worden, wie kan er dan nog gered worden? En dan zegt Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan zijn we weer bij Maria, want dit zegt de engel tegen Maria. Bij God is niets onmogelijk. Weet je, God kan een maagd zwanger laten worden, zonder man. God kan dat. Ik kan het je nog sterker vertellen. God kan een ongelovige, iemand met blokkades, redding laten ontvangen. Geloof geven. God kan dat. Vraag niet hoe, maar hij kan dat. Ik denk dat laatste is nog een groter wonder dan dat eerste. Dat je denkt, waar komt het vandaan? Dat kind bij Maria, waar komt het vandaan? En dat je bij jezelf ineens denkt, goh, ik geloof dat er toch iets van geloof in mij aan het groeien is. Een beetje misselijk en zo. Er gebeurt wat. Waar komt dat vandaan, joh? Vorige week hoorden we, als je ontvangen nou moeilijk vindt, hè, à la Zacharias, weet God wel wat. Dan zegt hij, joh, hou dan even 9 maanden je mond. Ga eens nadenken. En zou je dan nu vandaag niet bij Maria uit kunnen komen? En bij haar kind. Amen. Mm.